Gemeente, wij zijn met de Joden zeer bevoorrecht. Want wij horen dat Paulus daarvan spreekt in de Romeinenbrief. Wat is het grote voorrecht van de Joden? Wel dat de woorden van God aan hen waren toebetrouwd. Dat de Heere nou in het bijzonder zijn woorden gegeven had aan het Joodse volk. Maar dat geldt ook ons, heden ten dagen. Wat een voorrecht dat ook de Heere God aan ons dat woord heeft toevertrouwd. Dat hij u, dat hij jullie en dat hij mij een Bijbeltje geeft, waarin wij zijn woorden kunnen lezen en waarin ons gewezen wordt op de weg tot de zaligheid in de Heere Jezus Christus. Dat heb je gekregen. Is dat geen voorrecht? Dat de Heere je niet voorbij is gelopen? Dat de Heere zegt, die grote stad hier, wat moet ik daar nog zoeken? Nee, de Heere zoekt u op. En jullie met zijn woord. En dat is een heerlijk woord, wat dus getuigt van het leven in de Heere Jezus Christus. En dat zullen we allemaal ook wel beamen. Dat het het woord van God is wat ons wil brengen tot die zaligheid in Christus Jezus. Dat weten wij. Maar hoe leeft dat nou in je hart? Laat ik het anders mogen vragen. Hoe groot is nou uw geloof? En hoe groot is nou jullie geloof? Dat is best wel eens het overdenken waard. En we weten er allemaal wel van, maar wat betekent dat nou concreet voor mij? In de Bijbel kom je verschillende keren het spreken over geloven tegen. Ook het niet geloven. Het ongeloof. Wij lezen bijvoorbeeld bij Marcus dat de Heere Jezus daar in Nazareth geweest is, dat hij veracht wordt. En dan staat er, hij verwonderde zich over hun ongeloof. Zoveel gegeven, wat doen ze ermee? Nou, dat is toch ook wat. Zo heeft de Heer Jezus daar gestaan. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Terwijl ze de woorden Gods en die tekenen ook hadden gezien. De tegenstelling tot ons gedeelte. Waar de Heer zich verwonderde over het geloof van die hoofdman in vers 9. Ongeloof. Niet geloof. Ook bij de Joden in Capernaum, waar onze geschiedenis ook afspeelt. Waar de Heer ook van gezegd heeft. Gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt. Gij zult tot de hel toe nedergestoten, want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn. Zij zouden zich bekeerd hebben. En ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Zij zouden het wel geloofd hebben. Maar u, die met je Bijbeltje in je hand loopt, wat doe je ermee? Ongeloof. Maar we komen ook het geloof tegen. Je kunt denken dat de Heer Jezus ook dat gezegd heeft tegen zijn discipelen. Maar dat was klein geloof. Daar met die storm op zee. Hè, dan beukte van alles tegen het schip aan. Je denkt dat je vergaat. Dat dachten ze ook. Heer Jezus, word nou toch wakker. Wat zijt gij vreesachtig. Gij klein gelovigen. Dat zegt iets van hem. Maar dat zegt ook iets van de Heer Jezus Christus. Wie dat hij is. Klein geloof. Maar we komen ook het grote geloof tegen. Die Canaanese vrouw. Dat de Heer Jezus er niet eens antwoordt op de vraag. Ja, dan kun je stoppen als de Heer niet antwoordt. Maar dat doet die vrouw niet, die gaat door. Ja, maar het is niet betamelijk om u dat ook te geven. Die hondenkunsten, u die buiten Israël bent. Ja, maar die hondjes, ze hield vol. Zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou zegt hij nog, het is helemaal niet voor jullie, nou, en daar hou ik helemaal maar op. Maar ze zegt, die hondjes eten er toch ook van. En wat zegt de Heer dan? Vrouw, groot is uw geloof. Zegt ook iets van die vrouw. Maar ook weer van de Heer Jezus, wie hij is. Wie hij voor haar is. En dan wordt het wel een mosterdzaadje genoemd. Het kleinste van de zaden. Maar dan toch, al zeg je tegen die berg, wordt verzet naar die andere kant, dan zal het gebeuren. En waarom is dat dan zo'n groot geloof? Wel omdat dat geloof ziet op wie Christus is in je leven. Van zo'n groot geloof lezen wij ook in onze geschiedenis. Na de bergrede treffen we de Heer Jezus aan in Capernaum. En dat lag onder Romeins bestuur. De Romeinen heersten toen over delen van deze aarde. En zo was daar in Capernaum ook een legerafdeling. Een hoofdman met 100 soldaten. Die daar een beetje de orde moesten bewaren. Die daar hun werk deden als overheersers. En deze mensen waren heidenen. Daar waren de woorden van God niet aan toevertrouwd. En die kwamen uit een heel ander gebied, waren daarheen gestuurd. En die leefden ook heel anders. En zo leefden zij te midden van de Joden. Heidens, op hun manier. Ze hielden de feesten. En ze bekommerden zich niet om God en gebod. Zo waren zij van zichzelf. En je zou ze misschien kunnen minachten. Moet je zien wat er allemaal mee door kan bij die mensen. Moet je zien hoe ze bezig zijn. Nou, gelukkig wij niet. Maar zij. We weten wat nou zo bijzonder is. Dat de Heere die mensen niet minacht. Dat de Heere nou niet daarboven staat en op die mensen neerkijkt. Moet je zien hoe ze bezig zijn. Die mensen buiten Israël. En wat zien we in deze geschiedenis ook bij die hoofdman, die heidense hoofdman, een andere geest. Dat openbaart zich ook in zijn leven. En deze man is ook tot beschaming van de Joden. En misschien ook wel tot beschaming van ons als kerkmensen. Als ook tot beschaming van de discipelen, die leerlingen. Die zo de goede belijdenis beleden hadden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want als de Heere zich aan hen openbaart, dan verwijt de Heere hen hun ongelovigheid en hardheid van het hart. Omdat ze niet geloofd hadden. Nadat hun verkondigd was, dat heerlijke evangelie, dat hij was opgestaan uit de dood. Maar van deze hoofdman horen we een groot geloof. Groot geloof. Wat geloofde die man dan? Wat hield dat nou in bij deze man? Nou, dat komt heel duidelijk openbaar in het verdere van deze geschiedenis. Er is in dat soldatenkamp, in dat legerkamp, wat aan de hand. Een dienstknecht van een zeker hoofdman staat er over 100 die hem zeer waard was, was ziek en lag op zijn sterven. In Matthäus' evangelie lees je dat deze man geraakt was en zware pijnen leed. De grondwoorden geven weer, hij was verlamd door zenuwaandoeningen en leed zware pijnen, onbeschrijfelijke pijnen. En dat was een grote zorg voor die hoofdman. Dat die jongen zo moest lijden en dat er in zijn legerkamp was. Een zorg bij deze hoofdman om een mindere. Dat doet die ene ertoe. Er komen wel anderen om het weer aan te. Nee, hij had de zorg over een mindere. Hij is een van die goede heren waar Petrus ook van spreekt als hij zegt tegen de dienstknechten: jullie moeten onderdanig zijn, de goeden, maar ook de slechte. Hier hebben we een van die goede heren. Wat een zorg. En als je verder ook leest hoe deze man bezig is voor die zieke knecht. Dat hij hem in het leven wil bewaren. Dat hij alles eraan ten koste legt. En dat hij hem als een kind is. Want dat kunt u in het Nederlands niet lezen. In de Statenvertaling. Maar in de grondtaal spreekt hij over hem met het woord kind. Mijn kind. Als je dat allemaal hoort, dan zegt zijn bezig zijn al zoveel over die dienstknecht. En is dat ook niet iets van de gestalte van Christus? Je bekommeren om een mindere. Je bekommeren om misschien iemand die heidens leeft. Is dat niet iets van de gestalte van Christus? Bewogen zijn. En nu is bewogenheid per definitie niet gelovig bezig zijn. Want veel mensen zijn bewogen. Als je dan zo'n kindje weer ziet. Broodmager. Of mager. En het is besmet met aids. Dan kun je allemaal bewogen zijn. Het is niet per definitie dat je dan gelovig bent. En het is ook per definitie niet zaligmakend. Maar in het geheel van dit gedeelte zie je bij deze man dat ergens uit voortkomt. Niet uit menselijkheid alleen maar mag ik het zo eens zeggen, uit goddelijkheid. Uit het vrezen, uit het dienen, uit de vrezen des Heeren. Hij was hem zeer waard. Hij had deze naaste lief als zichzelf. Hij bekommerde zich om die jongen. En er kan zeker ook aanleiding voor geweest zijn dat dit een hele getrouwe knecht is geweest. Die heel goed zijn best deed. Dat zal best. Maar het is bij die hoofdman meer dan een zakelijk bezig zijn. Want er is er eentje ziek en laat de dokter komen en we zien wel wat het wordt. Nee, hij wil hem in het leven behouden. Zo is hij over hem bewogen. Ziet u Christus weer? Zijn christelijk bezig zijn. Maar ziet u Christus weer? Bewogen. Ik geef u mijn woord. Ik geef jou met, als je de zonderschool verlaat, een bijbeltje. Of misschien op school. Ik vertrouw je mijn woorden toe. Opdat je ook in het geloof zou leven. Hij wil in het leven behouden. Deze man deed er alles voor. Had er alles voor over en dat heeft ook Christus gedaan. Die heeft zichzelf daartoe gegeven. Tot een rantsoen voor velen. Dat u allen tot die zaligheid zou komen. Dat laat hij uit die woorden die u zijn toevertrouwd ook horen vanmorgen. Dat heb ik voor u gedaan. Waarom zoudt ge sterven en niet leven? En ongetwijfeld zal deze hoofdman die militaire artsen geraadpleegd hebben, die er ook in die tijd geweest zullen zijn. Van kijken jullie toch naar hem om en doe wat nodig is. Mag ook. Maar hij wist ook van die grote medicijnmeester. Daar was hij ook mee bekend geraakt. Door de goddelijke voorzienigheid. En van Jezus gehoord hebbende staat er in vers 3. Hij had ervan gehoord. Ja, er gebeurden wel meer bijzondere dingen. Goddelijke wonderen. Daar in Capernaum. En zo is zijn verder bezig zijn niet een gok. Van laat ik het maar erop wagen nog een keer. Misschien dat die Jezus, die man uit Israël, nog wat zou kunnen teweeg brengen. Nee, zijn geloof is hier al zo zichtbaar. Van Jezus gehoord hebbende. Dan mag uit het verdere ook blijken. Dat dat niet zomaar is van, hey, die en die bestaat. Maar hij is het. Waarvan ik gehoord heb. Die kan geven boven bidden en boven denken. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Ja, zegt iemand misschien, maar houdt die Heer Jezus hier dan niet voor het laatst? Dat is makkelijk praten natuurlijk. He, als je helemaal uitgedokterd bent, ja, nou, dan nog maar hoop op een wondertje. Dan heeft die heiden dat er ook wel voor over, die hoofdman. Nee, zo is het niet. Want we zullen dat zo ook nog zien. Dat heeft ook te maken met het feit dat hij heiden was. Daar komen we zo nog op terug. Zie deze hoofdman, hoe hij bezig is met die knecht bij die hemelse medicijnmeester. En zeker het gaat hier om het tijdelijke welzijn, dat die jongen weer zou op mogen knappen, dat hij niet zou sterven. En dat mag en dat moet ook, met al je noden naar de Here toe. Maar ook een beeld van het geestelijke. Dat we nou daarin ook met al onze noden naar de Here mogen toegaan. Gaat het ons ook om dat welzijn? Misschien hebt u ook wel een zieke knecht. En weet u wat die man zei? Dat zei ik net al, hè? Mijn zoon. En ook aan het moederhart of het vaderhart ook misschien wel volschieten. Mijn zoon, mijn dochter. Niet meer hier in de kerk. Nee, die ligt echt nog wel op zijn bed nu. Sinds zijn huwelijk is die of zij. Nou vult u het maar in. En als het zo doorgaat buiten de Here, je dierbaar kind, hoe zijn we bezig? Zijn we er nog mee bezig? Ja, natuurlijk. Maar hoe zijn we ook bezig? Ook als die hoofdman. Misschien heeft u uw kind ook wel laten dopen. Ik ga ervan uit. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De hand van de Here op zijn hoofd, op haar hoofd, op het leven gelegd. Zijn we daar ook mee bezig? Is toch geen formaliteit geweest? Bestorm je de hemel zo ook nog wel? Voor je dienstknecht, voor je zoon, voor je kind. Jij zegt u misschien, maar ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard, want wat is er van terecht gekomen van mijn belofte? Van mijn ja-woord dat ik destijds gegeven heb? Ja, niet zoveel, nee. Het had echt veel beter gekund. Maar weet u, dat zei die hoofdman nou ook. Ik ben het niet waard. Heer, ik ben het niet waard dat u bij mij zou binnenkomen. Want wie ben ik? En toch was hij bezig. Toch liet hij de Here niet los. En schreef de Here hem af? Nou, we hebben de geschiedenis gelezen. De Here schreef hem niet af. Zou hij dat dan nu wel doen? En die zieke jongen? Dat kind? Afschrijven? Daarom wees en blijf bezig. Wees maar als een Jacob. Want wat zegt Jacob? Ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Want als de Almachtige staat hij ook nu nog vandaag voor ons om te geven wat nodig is. Was dat niet een van de laatste woorden aan zijn discipelen? Voor de kerk van alle tijden, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou goed, die hoofdman, die had dus van Jezus gehoord. Niet als een mogelijke genezer, probeer dat nog eens. Baat het niet, schaadt het niet. Wat ervan gehoord. Van Jezus staat er. Bekende naam, hè? Hij die redding brengt. Hij die kan behouden en wil behouden. Zaligmaker. Zo had hij van hem gehoord en dat lag er in zijn hart. En dat blijkt ook uit het verdere. Want dat wat die man gehoord had, dat had ook zijn uitwerking. Dat bleef niet bij, ik heb het maar gehoord, maar hij deed er ook wat mee. Met wat hem als woord van God ook was toebetrouwd. En u hebt ook veel van Jezus gehoord. Elke zondag verkondigen ze dat. En jullie lezen thuis misschien ook wel uit de Bijbel. Vader of moeder. Zelf. Maar wie is hij nou? Voor u en voor jou. Welke betekenis heeft hij nou voor het leven van alle dag? Het leven van die hoofdman kende zorg. Niet alleen dat alles in het land goed zou blijven en dat die 100 soldaten in het gereel bleven, maar ook die ziekte van die dienstknecht, van dat kind. Mogelijk bij u ook en jou ook wel zorgen, pijn van binnen. Je misschien niet meer weet hoe het moet. De weg zo dood is gelopen, dat soms misschien niet meer hoeft. Je gaat er wel mee naar de Here toe en je bidt ook wel. God wil nog eens verandering geven. Maar dan nog, wie is hij nou werkelijk voor u en voor jou? Want dat heeft ook veel met je bidden te maken. Hoe dat je de hemel bestormt. Hoe dat je naar de Here toe gaat. Er staat ergens, gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt. Nou, kwalijk bidden is niet alleen bidden als de Farizeeër. Heere, dank u wel dat ik gelukkig niet zo ben als die heiden en als die tollenaar en als die in Rotterdam. Kwalijk bidden is niet alleen je gebed even afraffelen. Even gauw nog bidden, jongens, want we moeten weg. Amen, startschot en we gaan. Kwalijk bidden is niet alleen gedachteloos bidden, waar je allemaal wel eens achter komt van, ik heb het gebed, hebben we nou eigenlijk wel gebeden? Vraag je allemaal wel eens hè, aan tafel. Hebben we nou gebeden? Nee, kwalijk bidden, dat is ook zonder geloof bidden. Zonder de Here ook aan te lopen als degene die bij machten is. Om u te geven en om jou te geven wat je nodig hebt. En dat zie je bij die hoofdman in deze geschiedenis. Zo gaat hij naar de Here toe. Ja, dat is waar, hij bad niet zelf. Hij heeft niet zelf zijn jas aan gedaan en is naar de Here Jezus toegelopen. Nee, hij zond tot hem de ouderlingen van de Joden. En die moesten bidden of dat die knecht gezond zou worden. Waarom gaat hij dan niet zelf, was dat dan verboden? Je bent die hoofdman, die heiden. Nou, die Canaanese vrouw ging ook, hè. Dus dat is niet verboden. Die Canaanese vrouw die ging ook en zij heeft ook gekregen wat nodig was. Was het dan ongeloof bij deze man? Laat die anderen maar gaan. Dat hij daarom niet ging. De Heer Jezus die zegt toch, komt allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Hij zegt niet, je mag pas komen als jij of als u dit en dat en zus en zo. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Allemaal. Allemaal in de kerk. Voor en achterin, waar u ook zit. Dat zegt hij. Nogmaals, waarom gaat hij nou niet zelf? Nou, deze man was een heiden. Die besefte dat hij niet tot het Joodse volk behoorde. En zo stonden voor hem ook de Joden in een nauwere relatie tot de Heer Jezus Christus. Want dat is immers de koning der Joden. En de Heer Jezus, heeft ook tegen zijn discipelen gezegd in Matteüs 10. Gij zult niet heen gaan op de weg van de heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad van de Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, je ziet dat eigenlijk ook weer datzelfde bij die Canaanese vrouw. Het is niet voor u. En die hoofdman zag zo een blokkade tussen hem en de Heer Jezus instaan. Ik ben een heiden. Ik tot de Here gaan, tot hem. En zo stuurt hij die oudsten, die leidslieden van het volk. Van het volk van God. Het volk van Israël. En toch getuigt ook dit zeker van zijn geloof, van wie Jezus is. Hij zegt niet, ik sta er buiten, dus waarom zou ik laten bidden voor mij. Hij zendt die mensen. En zijn gelovig bezig zijn is ook te zien dat hij bidt voor een heidense knecht. Want dan kan hij wel zich heiden voelen en niet tot de Here kunnen gaan. Maar hij wil wel dat de Here naar zo'n heiden toe gaat. Dus dat kon toch blijkbaar wel. Dat geloofde hij toch blijkbaar wel. Jesaja 56 en de vreemde die zich tot de Here gevoegd heeft, die zeggen niet: de Here heeft mij geheel en al van zijn volk afgesneden. Dat moet je niet zeggen, de Here heeft mij afgesneden. Ik lig er buiten, ik sta er buiten. Ja, van jezelf wel, maar niet krachtens de goddelijke genade. En misschien voel jij je ook wel als die hoofdman. Wat lig ik er toch buiten? Maar dan zegt Paulus ook: laten wij, heel de gemeente en thuis, met vrijmoedigheid maar toegaan tot die troon van de genade. Om te verkrijgen wat nodig is. Hoe kan je dat nou zeggen? Omdat er een weg is in Jezus Christus. En zeker, wij lezen ook in de Jacobusbrief dat hij zegt dat iemand de ouderlingen tot zich zal roepen en dat die voor hem zullen bidden. En dat mag ook. Maar ook zelf mag je gaan. Dat wordt helemaal niet uitgesloten. En dan is het ook waar dat Jacobus zegt: en het gebed van het geloof zal de zieke behouden. Zonder meer. En dan hoor ik u direct vragen. Of dan is het gelijk in uw gedachte, in jouw gedachte. Maar wordt die zieke dan altijd wel behouden? En toch zie je hier in deze geschiedenis dit woord vervuld. Dat het gebed van het geloof de zieken behoudt. Maar als ik dan niet verhoord word. Ik heb al zoveel gebeden voor die zoon en voor die dochter, voor die zieke. Voor dit, voor dat. Is dat niet gebeurd? Bid ik dan ongelovig? Het kan zijn dat we kwalijk bidden. We hebben dat net al even genoemd. Maar hier moet ook gezegd zijn dat de Heere niet altijd de gebeden verhoort. Hij hoort ze wel, maar niet altijd verhoort. En dan kan de weg wel eens heel anders gaan. Dat de drinkbeker niet voorbij gaat. Was de Heer Jezus zo zelf ook niet. Vader, indien gij wilt, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar die ging niet voorbij. Ja, hij mocht ook zeggen: uw wil geschieden. Het gebed is niet verhoord geworden. Maar laat nou juist deze hoofdman over 100 u en jou mogen aansporen. Om het gebed op te heffen. Om bezig te blijven. En goed, en wat bidden die ouderlingen dan voor hem? Namens hem. Nou, dat dus die jongen genezen zou mogen worden. Gezond gemaakt zou worden. Maar ze voegen er nog wel iets bij. Want die man, Heer Jezus, die is het waard dat u hem dat doet. Hij heeft ons volk lief. Heeft zelf ons de synagoge gebouwd. Heeft hij ook nog geld goed ingestoken. Hij is het waard. We zien in dat spreken van die oudsten, van die ouderlingen, hoe hoog zij ook die hoofdman hebben staan. Ze verachten hem niet als een heiden. Misschien hebben ze ook wel de vreze Gods bij hem mogen opmerken. En die genegenheid die hij had voor God, voor zijn volk en voor zijn dienst, kwam voort door zijn geloof in Israëls God. En ziet de Heere dan zijn werken aan als hij daar die tempel heeft laten bouwen en dat hij het Joodse volk gewillig was? Ziet de Heere de werken aan? Hoor wat er staat. Hij is waardig dat gij hem dat doet. Nee, de Heere ziet het hart aan. Want zijn werken kwamen daaruit voort. En zo zijn gebed. In een hartelijk bezig zijn. En wat gebeurt er dan? En Jezus ging met hem.
Dat staat in vers 6.
Jezus ging met hen. Die gaat zich richting die hoofdman begeven. Dus niet vanwege die Joden, omdat zij het baden. Niet vanwege zijn werken, omdat die zo voorbeeldig waren. Maar vanwege zijn gelovig bezig zijn. Dat is de weg. Bij hem is te verkrijgen wat nodig is. De Heer heeft ook deze man bemind. Maar dan anders dan bij die rijke jongeling. Die ook zo goed zijn best deed. Die de Heer ook beminde. Maar aan wie nog dat ene nodige ontbrak. Maar deze was het. Die hem ook toebehoorde. En dat kwam ook zichtbaar naar voren in het geloof. Kan de Heer ook u jou zo beminnen? Om hoe je bezig bent ten opzichte van de Heer in je leven. Dat het ook vanuit je hart is dat je bezig bent. Kijk, wie je bemint, daar heb je toch alles voor over, hè? Voor je vriend, voor je vriendin. Er moet niemand aankomen. Daar heb je alles voor over. Nogmaals, dan is het niet om zijn werk dat de Heere hem beloont. Al ligt in het onderhouden van de geboden grote loon. Nee, het blijft altijd genade. En het is die genadige ontferming. En zo gaat de Heer ook op pad. Om die knecht te gaan genezen. En zo nadert hij. Komt hij in de richting van het legerkamp. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dat is geen ongeloof. Maar het laat juist het geloof in Christus macht weer zien. Die hoofdman zendt nu zijn vrienden. En die laten hem zeggen: neem toch de moeite niet, Heer Jezus. Want ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. En daarom heb ik mijzelf ook niet waardig geacht om naar u toe te gaan. Wat zouden wij zeggen tegen zo iemand? Man, dat moet je niet zeggen. Ga toch zelf. Zeg toch niet dat je onwaardig bent. Alle mensen mogen toch tot Jezus gaan zoals ze zijn. Zet de deuren van je huis en je hart toch open. Laat Jezus binnenkomen. Zouden wij dat niet zeggen? En toch zegt hij: ik ben het onwaardig. Kent u, ken jij daar ook iets van? Van dat onwaardige. Dat de Heer om u het nooit kan doen. Om wie je bent. Nee, de fariseeën niet. Die heeft nog zoveel goeds gedaan. Die zijn het waardig. Maar die tollenaar wel. Die wist ook van dat onwaardig zijn af. Ook al bad hij zelf tot God. Hij durfde zijn ogen niet op te slaan. O God, wees mij zondaar genadig. Nee, het is geen ongeloof. Van deze man. En het is geen zwaar gepraat. Ik ben het zo onwaardig. Het is een ootmoedig bezig zijn. En niet een hoogmoedig bezig zijn. Hij komt niet als een hoofdman. Van, ik zal eens even zeggen wat er moet gebeuren. Maar als één die van genade afhankelijk is. Een gelovig bezig zijn met betrekking tot de macht. De kracht en de heerlijkheid van Christus. En dat blijkt ook uit het slot van vers 7. Als hij zegt: zeg het met een woord, Heere. En mijn knecht zal genezen zijn. Dat zie dus op die erkenning van die macht en die goddelijke kracht. En God sprak er zij licht. En daar was licht. Welke macht en majesteit. En deze is Gods zoon. Zou deze dan niet kunnen gebieden en het is er. Kunnen spreken en het staat er. Want die hoofdman wist precies wat dat was. Als hoofdman. Dat zegt hij ook. Ik zeg tot die dienstknecht: ga. En die jongen gaat. En hey, doe jij dat eens. Die jongen doet het. Om maar een enkel woord te zeggen. Hij wist het precies uit zijn eigen leven. Vanuit zijn functie. En het gebeurde. En die functie ziet hij ook bij Christus. Zou nou de Zoon van God, die almachtig is, dan niet een woord kunnen spreken en het zal gebeuren? Ook al is die niet bij mij in huis, ook al is die ver weg. Dat mag ook betekenis hebben voor ons nu de Heer Jezus niet meer tegenwoordig is. Nu hij niet meer lichamelijk op deze aarde is, maar hoog verheven in de hemel. Dat mag betekenis hebben ook vandaag. Want we belijden dat toch ook met de Heidelbergse catechismus. Dat hij naar zijn godheid wel tegenwoordig is, maar niet naar zijn mensheid op deze aarde. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat een geloof, hè? Heer, zeg maar een woordje en mijn knecht zal genezen zijn. Zal dan ook genezen zijn. Dat is die geloofserkenning, want u kunt het. U bent zo, geen twijfel. Want ik waag het er maar op, die gok. Misschien dat. Zal de Heer in het spreken en niet doen? Ook als daar staat, bid en u zal gegeven worden. Ook als daar staat, al wat ge bidt in mijn naam, dat zal u gegeven worden. Is dat dan onwaar? Hij spreekt als machthebbende en niet als schriftgeleerde. En wat betekent dat dan weer in jouw leven, in uw leven? Wat heeft dat te zeggen? Wij kunnen wel eens denken, zou hij het willen? En misschien dat je ook nog wel zo terugziet op zoveel onverhoorde gebeden met betrekking tot, nou ja, waar je mee zit. Vul het zelf maar in. Zou hij het nog wel willen? Wie ben ik? Bent u zo'n onwaardige? Hij onder mijn dak binnenkomen nog. O, ziend op jezelf niet, en zo blijft het altijd genade. Maar zie nu ook op hem hier in deze geschiedenis. Dat hij daar naartoe gaat. Onderweg is. Om die jongen te gaan genezen. En dat hij dat met een woord dan ook doet. Laat u aansporen tot geloof. Wedersta de Heilige Geest niet, waar dan ook mee. Werp u maar voor hem neer. Al ben je een heiden voor de beleving van je hart. Al heb je het weer heidens je leven van de week voortgezet. Werp je maar voor hem neer. En misschien dat u ook zegt, bid ik dan wel volmaakt. Dat kan u ook nog vragen. De Heer hoeft geen volzinnen. Echt niet. De Heer hoeft geen volzinnen. Als uw zinnetjes, hoe gebrekkig ook, maar vol mogen zijn van geloof. Van die geloofserkenning wie hij is. Namelijk, zoals hij zelf zegt, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. In die geloofserkenning, Heer, spreek dan een woord. En dan zal het toch gebeuren. Of niet? Dat zien we en horen we ook bij Jezus. Dat die man in die geloofserkenning bezig is. Want dan keert hij zich eerst nog om en dan kijkt hij naar die scharen. En dan zegt die scharen, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël, niet gevonden. Hij verwonderde zich daarover. Jezus verwonderd zijnde. Ik heb zo groot een geloof niet gevonden. Naar zijn mensheid verwonderde hij zich. En dan zegt hij dat ook tot die schare. Groot is dat geloof. Oh, wat zou die schare nou van die hoofdman gezegd hebben? En dan kunnen we alles nog zo in twijfel trekken. Hè? Als mensen waar aan de woorden God zijn toevertrouwd. Ach, laten we maar horen wat de Heere zegt. Groot is zijn geloof. Het was tot beschaming van Israël. Want zij hebben hem verworpen. Velen van hem hebben hem niet gewild. En hoe lezen we ook over Israël in de Hebreeënbrief? En ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dat woord wat hen was toevertrouwd. Zoals het er zo mooi staat ook. Het was met geloof niet gemengd bij degene die het hoorden. Zo was het. Met geloof niet gemengd bij degene die het hoorden. Nou, we hebben weer het woord gehoord. En dat wat van de Here is, wat doet het ermee? Wat doe jij er nou mee? Als hij zich zo voorstelt vanmorgen. En laat je toch opwekken tot geloof. Want we lezen ook tenslotte. En die gezonden waren, die komen daar bij die hoofdman terug. Moet je nou eens kijken, daar loopt die jongen. Je hoort hem niet meer kreunen van de pijn. En hij is niet meer vreselijk ziek, hij is kerngezond. Zeker, dat was een wonder, een groot wonder. Maar we hebben ook met een wonder doen, God te doen. In tijdelijk opzicht en in geestelijk opzicht. Voor jezelf. Voor die je lief en dierbaar zijn. Voor je dienstknecht. Voor je zoon. Voor je dochter. En als Jezus nou nee had gezegd. Nou, dan zou die hoofdman dat nog begrepen hebben. Zie je wel, ik ben onwaardig. Maar wonder van genade, hij zegt geen nee. Hij laat geen bidder staan. Hij laat die Canaanese vrouw niet staan. Toen die eerst gezwegen had. En na de tweede keer nog afwees ook. Hij laat geen onwaardig in zichzelf staan. Want wat zegt Jezus tegen zulke onwaardigen? Dat zien we ook in dit gedeelte bij Matteüs. Ik zal komen en hen genezen. Want op uw noodgeschrei, op uw geloofsgeschrei, doet hij grote wonderen. Amen.